Goedemorgen, beminde gelovigen. Ja, ik wou het eens hebben over oren en over horen en over luisteren en over gehoor geven en gehoorzamen. We hebben twee oren gekregen en de Bijbel die zegt nog wel het een en ander over horen en luisteren en hoe dat moet. En daar lees je nogal wat makkelijk overheen. Dat staat er wel. En ik stel voor dat ik een paar versen samen met u lees uit Matteüs 13. Matteüs 13, waar de Heer Jezus de allereerste gelijkenis vertelt. En dat is niet een normaal een gewoonte of zo in Israël. Dat wordt dan wel eens verteld. Ja, men sprak in die tijd vaak in gelijkenissen en zo, maar zo is het niet. Want hij zegt daar een paar rake dingen bij. En Matteüs 13 begint dus met het eerste vers. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Nou ga ik verder die gelijkenis zelf niet met u lezen, maar wel het besluit daarvan in vers 9. Hij heeft hem net verteld en dan zegt hij: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Hè? Dus als je nou twee oren hebt gekregen, twee. De Heere God heeft ons er twee gegeven, zodat we niet alleen kunnen horen wat er gezegd wordt, maar dat we ook kunnen bepalen waar het vandaan komt. Dat is wel belangrijk hoor. Als je één oor hebt, dan lukt dat niet. Mono lukt dat niet. Met twee oren kun je dus horen boven, onder, links, rechts, voor, achter. Dat is wel handig dat de Heere God dat zo gedaan heeft. Eén mond, maar twee oren. En dan heeft hij dus voor het eerst een gelijkenis verteld. Hij is al, laten we zeggen, ongeveer een anderhalf jaar is hij actief in zijn actieve loopbaan, de Heer Jezus. Hij heeft honderden dingen en duizenden dingen al uitgesproken. En hij heeft nog nooit gezegd, wie oren heeft om te horen, die horen. Dat is wel merkwaardig dat hij nu dus een gelijkenis vertelt en dat hij dat dan daarmee besluit. Met andere woorden, hij zegt eigenlijk, als je een klein beetje geloof in je hebt, luister dan eens goed tussen de regels door, want dit is niet zomaar een verhaal. En dan vers 10, dan gaat het verder, want de discipelen die zijn natuurlijk al een aantal jaren met hem, lopen met hem op en die hebben hem nog nooit een gelijkenis horen vertellen. En die hebben hem ook nog nooit horen zeggen wie oren heeft om te horen die horen. En dan zeggen de discipelen in vers 10, en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, dubbele punt, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Opmerkelijke woorden, want ja, er zit nog wel wat verschil tussen luisteren en horen. Je kunt luisteren terwijl je niks hoort. En op een gegeven moment ga je wat horen, en dan ga je extra goed luisteren. En dat is wel belangrijk, want in het woordje horen zit natuurlijk een heleboel. Je kunt ook ergens het gehoorde, kun je ook gehoor geven. Datgene wat je hoort en waar je naar luistert, dat kun je gaan begrijpen. Dat kun je in je hart opnemen, dat kun je gaan geloven. En dan geef je daar gehoor aan. En dan ga je dat gehoorzamen. En van God uit is er ook een horen. Want er staat heel veel keren in de Bijbel, in het Oude Testament, in de Psalmen, Heere, neig uw oor en hoor naar ons gebed. Dat betekent dat de Heere God dus zijn oor naar beneden moet buigen. Neig uw oor en hoor naar ons gebed. En dan kan daar ook verhoren, dat ook met horen te maken heeft, op volgen. En dat is wel belangrijk. En deze uitspraak, wie oren heeft om te horen, die wordt 7 keer gebruikt door de Heer Jezus. 7 keer, het volmaakte getal. Natuurlijk 7 keer. Geen 8 en geen 6, natuurlijk 7. En het is goed dat we die dingen in de gaten houden, dat we die dingen ook eens een beetje gaan tellen, want daar zit ook een boodschap in. Later in de openbaring aan Johannes, dan komt de uitdrukking voor, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En die uitspraak, specifiek tegen het Joodse volk, staat er 8 keer. Maar ja, dat is natuurlijk ook na de dood en opstanding van de Heer Jezus, dus dat staat er 8 keer. En dan wil ik graag even met u gaan naar Romeinen 10. Daar gaat het ook over oren en horen. Want wij zien vaak wat voor ogen is en wij vinden dat belangrijk dat we het zien. En de televisie die helpt ons daarmee om ons allerlei dingen te laten zien die we dan moeten geloven. Maar in de Bijbel is dat net andersom. Daar staat er in vers 17 van Romeinen 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Door het gesproken woord van God dus. Maar ik zeg, hebben zij dan echt niet gehoord? Dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan. En hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken. Door wat geen volk is, door een onverstandig volk, dat ik u tot toren verwek, zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël, zegt hij echter. Heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar het ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ongehoorzaam. Ze hoorden het wel, ze wisten wel wat de Heer Jezus zei. Ze konden hem goed verstaan. Ze konden het ook terugzoeken in het Oude Testament, alle profetieën en alles wat hij aanhaalt uit de profeten. Maar ja, ze hebben geen gehoor aangegeven, ze zijn niet gehoorzaam geweest. En vers 17 is wel belangrijk. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En over dat gehoor, daar wil ik vanuit het Oude Testament 2 gebeurtenissen lezen. Die alles te maken hebben met oren en met luisteren en met horen. En dan is het eerste Exodus 21. Dan gaat het over de slaaf die graag bij zijn baas wil blijven. Die prima naar zijn zin heeft. En wat daarmee gebeurt, Exodus 21, pagina 107... Dat zijn de bijzondere wetten, bepalingen. Hè. De eerste 5 boeken van de Bijbel staat vol met bepalingen en voorschriften en prachtige regels. Dan staat er in hoofdstuk 21 vers 1, dit zijn de bepalingen die u hun, het volk, moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, Hebreeuwse slaaf, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen en dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrijman vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Dus dat is iemand die, laat ik zeggen, financieel aan de lager wal is geraakt. Hè? Een Israëliet, een Hebreër, nakomeling van Abraham. En ja, hij heeft zichzelf verkocht als dienstknecht, als slaaf. En ja, slaaf, dat heeft bij ons een hele negatieve klank, maar in de Bijbel wordt daar gewoon over gesproken als dienstknecht. En op een gegeven moment, na 6 jaar werken, dan mag hij vrij gaan. Dan zeggen ze baas, nou jongen, zeg het maar. Je mag gaan. En, maar als hij dan die man naar zijn zin heeft, als hij nadrukkelijk zegt, nadrukkelijk hè, vers 5. Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrijman vertrekken. Kijk, en dan gaat hij dat vertellen aan zijn baas. En dan gaat zijn baas naar de rechters toe, hè, de richters, hè, de mensen van de stad. En dan wordt er een kleine ceremonie. En dan gaat de man met zijn oorlelletje tegen de deurpost staan. En dan komt er iemand met een priem en die prikt er een gat in. Ten bewijze dat deze slaaf met het gaatje in zijn oor vrijwillig en graag wil blijven. Hij mocht gaan, maar hij blijft. Hij is gehoorzaam, hij luistert tussen de regels door, hij weet wat de bedoeling van zijn baas is en hij heeft het breed naar zijn zin. Maar ja, het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam heeft tot gevolg dat zo'n gaatje natuurlijk binnen ten koste keren dichtgroeit. Dames die een gaatje in hun oor hebben voor een versiersel, die weten dat wel. Dan moet je open houden, anders groeit dat dicht. Dus wat deed men in die tijd? Dan deed men daar een gouden ring in, zodat iedereen kan zien, hé, deze slaaf, dat is een goeie, die wil blijven. Dat is een vrijwilliger. Hij heeft zich laten ringelen oren. Daar komt dat woord vandaan. Kijk, als ik de dikke vandalen pak en ik kijk bij de R van ringeloren, dan staat daar, ja, je op de kop laten zitten. Ja, die jongens van vandalen, die weten er ook niks van. Er gaan nogal behoorlijk de fout in. Ik heb wel eens wat e-mailwisseling met hun gehad over bepaalde betekenissen in het woord. En zeiden ze, ja, je zou wel gelijk kunnen hebben, maar we laten het zo. Dus niet geïnteresseerd in de waarheid. Maar deze slaaf liet zich dus ringeloren. Hij wil graag blijven, hij heeft het naar zijn zin. En dat is de betekenis van dus een slaaf die in zijn rechteroor, want het was natuurlijk wel het rechteroor, het goede oor. Rechts is de goede kant natuurlijk, in de Bijbel altijd. Dus als u straks, laat ik zeggen, in december de heilige Nicolaas zit rondlopen met een paar mannen rondom hem met een gouden ring in hun rechteroor, dan betekent dat, deze jongens willen graag blijven. Die willen graag Piet blijven en die willen graag dienen en slaafwerk doen en ze komen volgend jaar weer. Daar komt die betekenis vandaan. Maar er zit natuurlijk nog wel een klein beetje meer achter. Gaat u maar even naar Psalm 40 toe. Psalmen 40. Psalm 40, daar heeft de vertaler boven gezet. Vertrouwen op Gods genade. Een psalm van David. Prachtige, mooie psalm. Ik lees maar eventjes vanaf vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht en hij boog zich naar mij toe. Hij neigde zijn oor dus. En hoorde, de Heere God hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil, kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en de Heere vertrouwen, op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Het gaat natuurlijk over de Heer Jezus overdrachtelijk. Dat mogen duidelijk zijn. Maar dan zie je dus dat het gaatje in het oor prikken niet alleen maar iets te maken heeft met vrijwillig bij je baas blijven, bij de Heer blijven. Maar het heeft ook te maken met het gehoorkanaal openboren en nog beter kunnen luisteren. En nog beter tussen de regels door kunnen luisteren. Want dat was natuurlijk ook de bedoeling van de Heer Jezus. Hij had anderhalf jaar gewoon alles recht voor zijn raap gezegd. En ze wilden niet luisteren. En dan gaat hij in gelijkenissen vertellen. Niet om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Nee, om juist onduidelijk te maken wat hij bedoelt. Zodat degenen die er in de buurt zijn, die het niet geloven, die snappen er sowieso niks van. En een paar die erbij waren, die het wel geloven, de discipelen, die snappen het. En daarom zegt hij ook, ik spreek tot hen in gelijkenissen, opdat zij zien en niet zien. Ze hebben hun oren dicht gedaan, ze hebben hun ogen dicht gedaan, ze vertikken het, ze willen niet horen en ze willen al helemaal niet luisteren. Maar jullie zijn zalig, zegt hij tegen de discipelen. Jullie snappen het wel. En dat is dus een methode, die kennen wij wel. Hè? Toen onze kinderen nog klein waren en er moest iets verteld worden over Sinterklaas en de kleine was daarbij, dan spraken wij in bepaalde termen die wij als ouders wel begrepen, maar de kinderen niet. Nou, dat is precies nou de reden waarom de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. Al die grote massa ongelovigen die alleen maar uit waren op gratis brood en vis en een genezing, die snapten er niks van. En die paar die ertussen zaten, die van harte in de Heer Jezus geloofden, die snapten het. Wie oren heeft om te horen, die horen. Dat zegt hij alleen maar na afloop van gelijkenissen. Dat zegt hij normaal, in zijn normale toespraken zegt hij dat nooit. Dat betekent dus, je moet met een heel speciaal oor luisteren als je die gelijkenissen gaat lezen en begrijpen. Ik spreek tot hen in gelijkenissen, maar jullie oren, jullie zijn zalig, jullie snappen het wel. Het is belangrijk dat we die dingen ons realiseren. En de uitdrukking wie oren heeft om te horen komt natuurlijk ook alleen maar in de evangelie voor. En natuurlijk niet in het Johannes-evangelie. Want in het Johannesevangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als God, als de Zoon van God. En dan komen die dingen niet aan de orde, maar wel in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat is natuurlijk wel prachtig mooi, dat die zulke specifieke verschillen terug te vinden zijn in de evangelie. Dus het oor is doorboord, het oor is helemaal open. Ik kom om uw wil te doen. Hè? Dat hoort er allemaal bij. En het gaat natuurlijk over de Heer Jezus. Hè? In de boekrol is over mij geschreven, ik kom om uw wil te doen. En het oor is doorboord en er zit een gouden ring in. En hij heeft zich laten ringeloren. En dan is er nog die prachtige mooie geschiedenis in Nehemia. Esra, we moeten het boek Esra maar eens even opzoeken. Even kijken, waar had ik het op? Nehemia 8. Nehemia 8. Dat zijn opmerkelijke boeken, Nehemia en Esra. Ze horen een beetje bij elkaar. Het volk is voor straf door God in ballingschap gestuurd. En als de tijd vol is, de tijd is rijp, de 70 jaren zijn om, dan gaat het volk terug. En in Esra wordt beschreven de tempelherbouw. En in het boek Nehemia wordt beschreven hoe Jeruzalem herbouwd wordt en vooral hoe de muur herbouwd wordt. En ja, dat zijn opmerkelijke zaken, dat zijn emotionele zaken. Een heel compleet volk was weggestuurd en 70 jaar, hè, twee generaties, waren ze in een vreemd land met een vreemde taal en een vreemde cultuur en ze moesten daar maar mee dealen. En ze hadden allemaal hun herinneringen nog wel aan vroeger, aan hun eigen land, hun eigen tempel, de diensten die er waren en het Jeruzalem. En toch waren ze er allemaal van verstoken. En dan lees maar gewoon eventjes het hoofdstuk vanaf vers 1, Nehemia 8, pagina 694, als u een HSV heeft. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heer Israël had geboden. Esra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie, wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die, wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Esra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid gemaakt hadden. En naast hem stond Matitja en Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zachariah en Mesulam. Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Nou, dan komt nog een hele rij namen van Levieten. Vers 9. Zij lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Dat is een mooi zinnetje, hè? Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Esra, de priester en de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En de levieten deden het volk zwijgend door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, en om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. Een prachtige geschiedenis, toch? Ontroerend mooi. Enorme massa mensen die daar met de historie van dat ze straf hebben gehad van God, dat ze 70 jaar weg zijn geweest, dat er velen onderweg zijn gesneuveld en weggevallen, en dat ze dan weer daar staan. En dan komt Mozes, dan komt Esra met het boek, de boekrol. Ja, en in die tijd waren er alleen nog maar 7 boeken, of 5 boeken van Mozes, Genesis, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Dat was er alleen nog maar. Dat was nog niet een genadeboodschap zoals wij die kennen. Uit, ik noem maar wat, de Romeinenbrief. Daar waren nog niet de laatste gegevens van de Heere God bekend. Het geheimenis wat in de laatste brieven van Paulus staat, Efeze, Filippenzen, Colossense. Dat bestond nog niet eens. En zelfs met deze 5 boeken van Mozes, waaruit voorgelezen werd. Ze stonden met z'n allen met de handen ten hemel. Ze zeiden allemaal amen. En daarna knielden ze en bogen zich neer voor de Heere God. En er werd volop gehuild. Want ja, dat was natuurlijk een enorme ontroering. In Ezra 3 wordt daar ook over gesproken. Als dan een deel van de tempel hersteld is. En daar staan nog een paar details bij. Ezra 3 vers 13. Ik zal het even voorlezen. Het is maar 1 vers. Vers 12. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis, de tempel dus, op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis, herbouwde tempel, voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen het gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van de vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. Ontroerende momenten. En dan lees je dat dus, dan zie je dat voor. Er staat een simpele man, zijn excellentie, die staat daar. Hij is een schriftgeleerde. Hij weet waar de schrift over gaat. Hij is een schriftgeleerde. Hè? Dat woord schriftgeleerde heeft door de evangelie bij ons natuurlijk ook de laatste jaren een negatieve klank gekregen. Want de schriftgeleerden die wij rondom de Heer Jezus tegenkomen, die wisten er geen bal van. En als ze het al wisten, dan geloofden ze niet. En ja, de schrift gaat het niet om het doorgronden, maar om het horen en het geloven. En dan staan ze daar en dan zie je dus ook die prachtige mooie dat daar 14 mensen staan. Hè? Ezra, de schriftgeleerde, de man die leest, die is omringd door nog andere 13. En natuurlijk zijn dat de 14, 2 keer 7. Want 7 is het volmaakte getal van de Heere God. En dat getal van de Heere God, dat vind je overal in terug. In welke tak van sport je ook gaat kijken, in de chemie, in de elektronica, of in de sterrenkunde, of in de mechanica. Overal vind je het getal 7, de reeks van 7, vind je terug. Ook in bijvoorbeeld de lijst van de elementen, hè, die prachtige mooie lijst. Als je die goed gaat bekijken, dan zit er ook een hele mooie 7-structuur in. 7 elementen die diamagnetisch zijn, 7 elementen die paramagnetisch zijn, en dan weer dia. En zo gaat het van helium naar uranium, de allerzwaarste. En zo zit het altijd in elkaar. Het wordt niet vaak op deze manier opgeschreven, want daar is men in het algemeen niet in geïnteresseerd, maar wij wel. Ik vond een heel mooi tabelletje van een of andere Russische geleerde die dit prachtig mooi opgeschreven heeft. En dan zie je alle elementen die er zijn in de natuur, die God geschapen heeft. Dan zie je allemaal 7 links, 7 rechts, 7 links, 7 rechts, 7 links. Dat is toch wel merkwaardig dat de molecuulstructuur en de atoomgewichten zich iedere keer met een factor 7 verhouden. We hebben dat niet geweten. Maar we weten het nou wel. En het maakt indruk op ons. En dat vind ik overal, vind ik het terug. Ik vind het overal terug. Ik interesseer me daarvoor. Ik ben elektronicus van mijn vak. Ik heb mijn hele leven in elektronica gewerkt. En dan kom je op een heleboel vakgebieden kom je dat tegen. En dan vind je dat terug. En dan vind ik dat ongelooflijk mooi. En dan de betekenis van de namen. Kijk, als al die namen die links en rechts van Ezra stonden, als die er niet bij hadden gestaan. Ach, we hadden het niet gemist. Maar de Heere God vindt het nodig om die namen er wel neer te zetten. En dan pak ik dat prachtige mooie namenboek. Wat geloof ik Hoyte ooit gemaakt heeft. En dan kijk ik even. En dan staan er dus... Ezra betekent hulp, steun. En dan rechts van hem staan 6 mannen. En Matitja betekent geschenk van de Heere. Sema betekent verslag, roep of roem, reputatie. Anania betekent de Heere beschermt. Uria betekent licht van de Heere. Je krijgt licht op de zaak. Hilkia betekent de Heere is mijn deel. En Maasea, de 6e man, vertroosting van de Heere. En aan zijn linkerkant staan nog 7 mannen. En daarvan is de eerste Pedaja, dat betekent de Heere verlost. De tweede Misael, wie of wat is aan God gelijk. Hè? El van Elohim, hè? Wie aan, of wat is aan God gelijk. Malchia, koning van de Heere. Hassum betekent rijk, schatrijk. Hasbadana, zorgzame rechten, hij overweegt. En Zachariah, gedachtenis van de Heere. En Mesulam, de 14e. Een gegeven beloning. Dan denk ik, kijk, dat is nou precies een korte, bondige samenvatting van datgene wat je ontvangt als je gewoon maar gaat staan en luistert naar het woord van de Heere God. Er staat in de las alleen maar voor uit de boeken van Mozes. Meer was er nog niet. En daar staat er wel, hij opende het boek. Maar ik denk dat het in de praktijk zo gegaan is dat er drie mannen stonden. En dat er één man de afrol deel van de boekrol had. En dat Ezra in het midden stond met de jat om het aan te wijzen. En dat er een andere man bij stond met het oprolgedeelte. Want zo'n boekrol, dat kun je niet alleen lezen. Dat moet je met drie man doen. Eentje afroller, één oproller. En dan gaat dat dus de andere kant op zoals wij dat doen. En als je daar dus gestaan hebt en je hoort die woorden, dan krijg je dus steun en hulp van de Heere. Want dat is, betekent Ezra. En dan krijg je dus een geschenk van de Heere. En dan gaat het over zijn roem en zijn reputatie. En dan kom je erachter dat de Heere beschermt. En dan krijg je licht van de Heere. Want die staat er ook bij. En dan is de Heere je deel geworden en dan krijg je vertroosting. En dan die andere zeven de Heere verlost. En dan kun je ook afvragen, wie of wat is aan de Heere God gelijk? Nog helemaal niks. Ze kunnen niet in zijn schaduw staan. En dan is de Heere ook jouw koning. En daar word je ontzettend rijk van. Want hij is een zorgzame rechter. Hij doet het overwogen. En Zacharia, gedachtenis van de Heere, dat mogen je gedachten vullen. En dan krijg je dus ook een beloning en een gegeven beloning. En in ons geval is dat natuurlijk een ongelofelijke beloning, dat wij een hemelse toekomst hebben. Ik had het vanmorgen met de broeder nog even over onder de koffie. Op hoeveel plaatsen in de Bijbel staat het eigenlijk dat wij, een gelovige, in deze periode na het sterven naar de hemel gaat? Het zijn eigenlijk maar twee kleine tekstjes. Dat is maar heel weinig. En het is wel zo natuurlijk, en het is wel prachtig mooi, maar het is uniek. Maar het hele Oude Testament wordt er niet over geschreven. En de Evangelie wordt er niet over geschreven. De Heer Jezus zegt niet voor niks in Johannes' Evangelie wel een keer of 5, 6. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Hij zegt dat echt. En dan hebben ze sommige mensen, gelovigen, die denken dat je als Jood in die tijd, als je stierf, naar de hemel ging. Nee, zegt de Heer Jezus, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Hij zegt het een keer of 6. Alleen natuurlijk in Johannes' Evangelie. Dat is belangrijk. Maar wij lezen dat Paulus zegt, het is verreweg het beste ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Kijk, dat is onze beloning. Dus we krijgen een geschenk van God, hulp en steun. Hij is onze reputatie en onze roem en hij beschermt en hij geeft licht. En de Heer is ons deel en hij vertroost en hij verlost. En niemand is aan hem gelijk en hij is onze koning. En we worden er rijk van. En hij is wel overwogen een zorgzame rechter. En onze gedachten moeten kunnen gevuld worden met de gedachtenis van de Heer. En hij geeft een geweldige beloning. En als ik die dingen dan zo de revue laat passeren in zo'n simpel gedeelte, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is mooi. Daar ga ik een stukje over schrijven, daar ga ik een preek over houden en dan moet ik het weer inkorten, want dan is het weer te lang. Dan is het weer 6 kantjes en dat kan weer niet. En dan moet je weer dingen wegstrepen en dat is weer lastig, want het is allemaal zo mooi. Maar ik moet u zeggen, ik ben er wel ontroerd van als ik dit dan lees. Hè. Vooral dat ene vers net uit Ezra ook, dat het ene helft van het volk dat juichte omdat ze herkenden, de tempel was hersteld. En de andere helft die jankte van emotie, omdat ze na 70 jaar doffe ellende eindelijk weer terug waren. God had ze weer teruggebracht. En dan weten we ook uit de verdere geschiedenissen die we lezen in de Bijbel, dat het met Israël natuurlijk helemaal goed komt. Het is nu op dit moment maken ze ook een buitengewoon moeilijke tijd door. Ik bedoel, het is een klein beetje een democratie als enige daar in Klein-Azië. En ze doen hun best om het hoofd boven water te houden. En ze hebben het zwaar, maar het komt allemaal goed. Dus het gaat bij de Heere God om het luisteren. Hè? En de manier waarop het uitgelegd wordt. Hè? Ik heb de Engelse vertaling er nog even op nageslagen. En die zegt dat ook zo mooi. They read distinctly and gave the sense and cause to understand the reading. Ze legden de betekenis uit, zodat het begrepen kon worden. En zo moet het ook. Dat is het. En dan gaan ze weg om te eten en te drinken en dan gaan een feestje bouwen. Want ze hadden de woorden gehoord en begrepen die men hun had bekendgemaakt. En dan gaat dat verder in het volgende gedeelte van hoofdstuk 8. Dan wordt het loofhuttenfeest beschreven. En dan lees je dus in vers 19 van Nehemia 8. En men las dag aan dag voor uit het boek van de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag, en ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepalingen. Ja, dat ging. En dan hoofdstuk 9, nadat ze op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heere hun God, gedurende een 1/4 deel van de dag. Nou, dan zijn deze preken nog niet zo lang, een uurtje, maximaal. Maar we lezen net bij Ezra dat vanaf het dat het 's morgens licht werd tot 12 uur 's middags las hij voor. Nou, dan kun je knap in het lezen. En dat was nog niet zo makkelijk, dat lezen hoor, want dat is in het Hebreeuws. En daar kennen ze alleen maar medeklinkers. Dan moet je de klinkers moet je tussen de woorden zelf bedenken. Dat is lastig. Maar goed, een beetje ervaring, dan lukt dat wel. Dus resumerend over dit onderwerp. Wie oren heeft om te horen, die zou moeten luisteren in modern Nederlands. Er is ook nog zo'n aardige conferentie op de radio van een of andere sergeant. Die brult zijn manschappen toe. Luisteren, mannen. Nou, dat is het. Je kan wel wat horen. Nee, je moet luisteren. Je moet horen wat er gezegd wordt. En je moet tussen de regels door luisteren wat de Heere God bedoelt. En dat tussen de regels doorlezen, dat is natuurlijk vooral in Gods boek zo belangrijk. Want als er één boek is in de wereld waar dat belangrijk is, dan is het Gods woord. Het mooie van de Bijbel is, je kunt het gewoon als geschiedenisboek lezen en onder de indruk zijn van alle gebeurtenissen. En dan heb je niks gemist. Maar als je een gelovige bent en je gaat tussen de regels doorlezen en je gaat je afvragen, maar waarom is het zo gegaan? Dan ga je dus al even beter luisteren en beter opletten. En dan ga je de getallen in de gaten houden, dan ga je de betekenis van de namen ga je opzoeken en dan wordt het een stuk rijker van, plotseling. En dan ga je de hele systematiek, volgens welke God werkt, ga je langzamerhand doorgronden. En dan ga je zien dat er een oud Jeruzalem is, dat er een nieuw Jeruzalem komt. Dat er een land is wat vloeiende van melk en honing. Maar dat de Heere God gewoon ook eventjes zegt in Ezechiël, maar het nieuwe land waar jullie inkomen, daar zal ik nog beter voor zorgen als de vorige keer. Ja, weet je, dat is Gods principe, van A naar beter. En zo gaat dat van ons ook. Wij zien dat dan langs de snelweg staan, van A naar beter. En dan gaat het over de weg of zo, denk ik. Maar voor ons is dat een principe waar ons leven is geworden. Want wij zijn op weg naar een betere, een veel betere situatie. En dat heeft de Heere God in zijn woord uitvoerig en expliciet legt hij dat uit. En dat vind je terug in alle psalmen en in de hele Bijbel. Dus resume, het geloof is uit het gehoorde, dus goed luisteren. Tussen de regels doorluisteren. Als je een gedeelte leest in Gods woord met een bepaalde wending, dan moet je je afvragen, maar waarom is dat zo dan? Dan mag je het best eens afvragen. En dan ga je nog eens weer terugluisteren. En nog eens weer terugkijken. En nog eens weer lezen. En dan misschien een andere vertaling erbij houden. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dan wil ik nog met u lezen uit Deuteronomium 30. Deuteronomium 30 is eigenlijk een tweede wetgeving. Een soort besluit en uitvoerige samenvatting van alle wetten die de Heere God al gegeven had. Ik moet zeggen, ik vind Deuteronomium een ontstellend mooi boek. Omdat het zo prachtig mooi een overzicht geeft van alles wat er in de voorgaande jaren gebeurd is. En vooral vers 30, hoofdstuk 30, is een prachtige samenvatting. Want het besef in bepaalde kerken op dit moment ook nog, dat je door bijvoorbeeld de gehoorzaamheid aan de wet of iets wat daar in die richting wijst, dat je daar de Heere God mee zou kunnen plezieren, dat wordt hier wel door onderuit gehaald. Ik lees maar gewoon eventjes vanaf hoofdstuk 30 vers 1. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloedig geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich verblijd heeft over u, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. En dan vers 11. Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou zeggen, wie zal het voor ons halen? Of wie zal ons naar de hemel opstijgen om het van ons te halen en het ons laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons laten horen, zodat wij het doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen, zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult uw leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen en zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen om het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, omdat u leeft, u en uw nageslacht. Door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hun te geven. Ontroerende mooie woorden, prachtige toekomst voor Israël. Het zijn allemaal aardse zegeningen die beloofd worden. Het is zo ontzettend mooi dat er dan staat dat je niet naar de hemel zou moeten of naar de overkant van de oceaan, maar dat het gewoon dichtbij je is, in je mond en in je hart. Het is gewoon een kwestie van geloven. Gewoon datgene wat je weet, geloof er nou van harte, ook al snap je het niet. Er zijn zoveel dingen die ik onderhand niet snap. Er zijn sommige dingetjes, daar denk je bij jezelf, oh, dat zit ongeveer zo. Maar ja, twee dagen later vind je weer iets waarvan je denkt van, ja, maar is het misschien ook anders? En dan dat horen en dat gehoorzamen, ja, dat vinden we natuurlijk ook terug. Met betrekking tot ons in deze situatie van genade. En dan moet ik even met u naar de Efezebrief. Ja, het is bijna zo dat bijna iedere preek eindigt wel in de Efezebrief. En dat vind ik ook wel mooi ook, want daar staan ook zulke prachtige mooie dingen in. En ook dit woord, wat natuurlijk over ons gaat, Efeze 1 vers 13, daar staat, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En dat vind ik de mooie volgorde. Je bent in Christus, vers 13. Van hem heb je het woord der waarheid gehoord. En toen je dat gehoord had, ging je ook luisteren. En heb je het gehoor aangegeven en ben je gehoorzaam geworden. En dan ben je dus tot geloof gekomen. En dan, daarna, heeft de Heere God je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Een soort handgeld, een garantiebewijs. Prachtig mooi. En dat geeft hij. Die uitverkiezing was al van voor de grondlegging daar weer, dat hebben we gezien. Dus vanaf dat moment zijn we uitverkoren. Maar dat gehoor geven aan datgene wat we horen, dat moeten we echt zelf doen. Dat moet je gewoon zelf doen. Je kunt het ook niet doen. Ik heb ook jaren gehad dat ik nog maar een kwart geloofde eigenlijk van wat ik in de Bijbel las. Ik wist wel, het staat er wel, maar dat moet je anders zien. En dat was ook wel eens een beetje de boodschap die ik van de kansel hoorde vroeger in de kerk waar ik kwam. Maar toen kwam ik gewoon niet tegen. En daar hoor ik een heel ander verhaal. Die vertelde me dat je gewoon alles wat in de Bijbel staat, dat je dat kon gewoon geloven. Alles wat er stond, ook al snapte je het niet. En die had een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Die vertelde hem gewoon de huis- en de keuken dingen. Dat was helemaal nieuw voor me. Dat was prachtig mooi. Ik was er ontroerd van. Ja, ik was al 17 toen ik haar ontmoette. En zij 15. En we hebben het nog steeds goed samen. Maar dat heb ik van haar geleerd. En dan gaat er een hele complete wereld voor je open. Dan ga je later stiekem op je kamer nog even in dat kleine bijbeltje van je zitten lezen. En dan denk je, ja, als dat zo is, dan zijn al die dingen die ik wel weet, maar niet geloof, dan zijn die ook waar. Wat prachtig mooi. Was ik een ongelovige voor die tijd? Nee, zeker niet. Ik geloofde van harte in de Heer Jezus en in de Heere God. Maar ja, ze hadden mij geleerd dat er heel veel abstracte zaken waren die je maar niet moest geloven, want dat kon helemaal niet. Dat kun je toch wel snappen dat het niet kan, weet je wel, technisch beredeneren. Maar ja, wij weten nu dat het allemaal wel kan. En als de Heere God bepaalde dingen in zijn woord zegt die wij niet begrijpen en waarvan wij zeggen dat kan helemaal niet, dan moet je daar maar eens eventjes goed over nadenken. Maar als de Heere God zegt bijvoorbeeld de zon staat stil en maan gaat niet verder, dan zeggen ja, maar dat hele planetenstelsel, daar kun je niet zomaar even stopzetten of achteruit, hè, met de treden van de trap van Hiskia. Nee, kan dat niet? Vergis u niet, het kan wel. Wij kunnen dat niet en wij snappen het niet en wij hebben een bepaald beeld wat misschien maar helemaal fout is. Maar als je dan in de geschiedenisboeken leest van de Chinezen, die zeggen ja, het was nacht en het werd maar geen dag. Dat is gek. En de nacht duurde maar en de nacht duurde maar en het werd maar geen dag. En dan lees je in de geschiedenisboeken van de Inca's, want die konden ook schrijven. Ja, we zagen in de verte een klein lichtpuntje, de zon die zou opkomen, maar het ging maar niet verder. En het duurde en het duurde en het duurde. Dat was precies op hetzelfde moment. Dan zie je dus dat die gebeurtenis die wij in Gods woord lezen, met één zinnetje, zon staat stil en maan gaat niet verder. Dan zie je gewoon dat de geschiedenisboeken rondom de wereld daar bol van staan van die gebeurtenis. Het is echt gewoon gebeurd. Wij wisten dat wel. Maar het is toch leuk als je zo'n bevestiging vindt in de oude boeken. En ja, gelukkig zijn er een heleboel boeken zijn er bewaard gebleven. En ik heb onderhand een hele verzameling van dat soort oude spul. En dat is wel prachtig mooi als je dat dan leest. En die mensen die zaten maar te wachten van wat is er aan de hand? Er is iets geks. Maar wij weten, ach, de Heere God die had even een akkefietje. En die hielp even, want ze hadden een oorlog en ze hadden wat lange zon nodig. Voor de Heere God geen probleem. Hij doet wat hij vindt dat goed is. En dan Handelingen 28, daar gaat het nog even over de laatste schermutselingen. Even naar Handelingen 28 als afsluiting, denk ik, ja. Natuurlijk een belangrijk hoofdstuk, Handelingen 28. En daar gaat het ook weer over het horen en dat niet horen. En ik begin vanaf vers 26, Handelingen 28, vers 26. Ga naar dit volk toe en zeg... Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan. Opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en dan komt het en ik hen zou genezen. Dat is de volgorde. Dus ze hadden zelfs de ogen dicht gedaan. Nou, hoe stom kun je zijn? En dan is er zo'n ontzettende berg van genade waaruit wij mogen leven. Er is zoveel genade, daar komen we niet door. Dat is maar gelukkig ook. Ik denk dat ik persoonlijk een heleboel genade nodig heb. En de Heer geeft dat in ruime mate. En daar wil ik mee besluiten. De genade is oneindig groot. En dat lied wil ik graag, na het dankgebed wil ik met u zingen. Genade zo oneindig groot... Ik weet niet wat het nummer is, maar dat kunnen we ongetwijfeld opzoeken. En we zullen eerst de Heer danken. Lieve Vader, dank u wel voor uzelf, voor uw liefde, waarin we ons mogen koesteren. Heer, dank u wel dat we tegen u aan mogen kruipen, Heer. Ons mogen warmen aan uw liefde, Heer. We hebben dat ook zo nodig. Want u bent het rustpunt in ons leven geworden. We hebben een rust in ons gekregen die alle menselijke verstand verre en verre te boven gaat. Dank u wel dat u dat nodig vond voor ons. Heer, wat heerlijk dat u dat weet en dat u beter doorgrondt wat we nodig hebben als dat we het zelf weten. En daarom is het zo fijn dat we uw woord hebben gekregen. Zo rijk, zo compleet, zo gedetailleerd. Heer, en dank u voor uw geest om ons daarin ook de weg te wijzen, om dingen te begrijpen die we anders niet begrijpen. Dingen die we samen mogen delen. Heer, dank u dat we deze prachtige locatie elkaar weer mogen ontmoeten op de eerste dag van de nieuwe week. En dat u ons leidt door uw geest en door uw woord. En dat we samen van u mogen genieten. Heer, we zijn er ontroerd van als we de geschiedenissen lezen die u op hebt laten tekenen van Ezra en de mensen om hem heen. Heer, maar we weten ook dat diezelfde ontroering ook van ons zich meester maakt. Als we uw woord openen en als we lezen van de genade en de liefde die u voor ons in ruime mate beschikbaar stelt. Heer, we willen ons daaraan toevertrouwen. Ook voor de dag die weer voor ons ligt. Ook voor de week die weer voor ons ligt. U kent ons hart, u kent onze gedachten, u kent onze problemen en onze blijdschap. U weet waar we ons zorgen over maken, we willen dat bij u brengen. Wilt u ons maar helpen om ons op u te laten vertrouwen, om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Ook al gaat het lichamelijk wat minder, ook al komen we dingen tegen waar we niet om gevraagd hebben. Heer, zo gaat het hier beneden. Maar de uitkomst is geweldig. We hebben een geweldige toekomst in u. We danken u daarvoor en willen ook op u rekenen, de tijd die voor ons ligt. Amen.